Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 78ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 78, het tweede en het derde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Exodus, hoofdstuk 34, de versen 5 tot en met 17. Exodus 34, de versen 5 tot en met 17. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 81, het 11e vers. Psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich aldaar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het 3e en 4e lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij: zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, noch onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, hetwelk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebied. Zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Canaanieten en de Hethieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet met u tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken en hun bossen zult gij afhouwen, want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Heeren naam is ijveraar, een ijverig God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet nahoereren, nog hun goden offeranden doen, en hij u nodigende gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters haar goden nahoererende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoereren. Gij zult u geen gegoten goden maken. Tot zover. Vorige week hebben we met elkaar geluisterd naar het woord God zoals we dat vinden in het tweede gebod in Gods wet. We vinden dat tweede gebod in het 20e hoofdstuk van het boek Exodus, de versen 4 tot en met 6. Wij stonden vorige week stil bij het vierde en het eerste deel van het vijfde vers. En we namen daarbij onze Heidelbergse catechismus in zondag 35 tot handleiding bij de verklaring van het tweede gebod. Ik wil met u vanmorgen luisteren naar wat we lezen in het tweede deel van vers 5 en in vers 6 van Exodus 20. Dat is altijd nog het tweede gebod dus. Onze tekst is dus het tweede deel van vers 5 en vers 6 van Exodus 20. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Laten wij samen over de bediening van het woord Gods zijn zegen bidden. Heren, we mogen ook in dit morgenuur uw heilig aangezicht zoeken om van u een zegen te begeren over de prediking van het evangelie. We mogen vanmorgen luisteren weer naar uw goddelijk woord, zoals dat vanmorgen dan tot ons komt uit uw heilige wet. De geboden van uw heilige wet mogen ons steeds weer op de zondagmorgen bezighouden, Heere, als gij ons overroept tot de overdenking van wat gij in oude tijden onder uw volk Israël hebt ingezet, die wet om naar te leven. Maar wat u onder Israël hebt ingezet in de 10 geboden, Heere, dat hebt u bedoeld tot een eeuwigdurende inzetting. Dat is ook het gebod dat ons aangaat, dat ook voor ons geschreven staat. En waarom wij er ook zondagmorgen aan zondagmorgen mee worden geconfronteerd. Als u ons ook in de kerkdienst plaatst voor de spiegel van de heilige wet. En u in deze periode, Heren, mogen wij in bijzondere zin stilstaan bij wat gij in die verschillende geboden ons wilt voorhouden. Dat we geen andere goden voor uw aangezicht zullen hebben. Dat we ons ook geen beelden zullen maken om u op een eigenwillige wijze te vereren. Heren, wij bidden u dat gij geven wilt dat de overdenking van uw woord en wet ons tot een zegen, tot een eeuwige zegen mag zijn. En dat ook de prediking van vanmorgen, nu we nogmaals een keer willen luisteren naar wat gij ons in dat tweede gebod voorhoudt, dat ook de prediking van vanmorgen dan inderdaad indruk mag maken, niet alleen een ogenblik, een moment, een tijdelijke indruk, maar dat het ons zo raken mag, Heere, dat uw woord ons bij mag blijven. En dat het in ons leven zijn werk mag doen. Het is wat om te weten, zoals uw woord ons dat vanmorgen zegt, dat wij te doen hebben met een God die van zichzelf zegt dat hij een ijverig God is. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen in het derde en vierde geslacht van degene die hem haten. Wat maakt dat de zaak altijd weer ernstig, Heere? Dat u de zonde niet over het hoofd ziet en dat u de zonde ook niet over het hoofd zien kunt. Maar dat u ze naar uw heilig recht bezoeken moet en straffen moet. En dat u vergelding doen moet omdat u zich schrikkelijk vertoornt. Beide over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. Staan we er vaak weinig bij stil, Heere, dat dat ook een kant van het evangelie is. En al belijden we het wel, Heere, dat wil nog niet zeggen dat we het beseffen, dat we er een echte levende indruk van hebben. Wilt u ons dat geven, dat we onder die ernst mens op deze aarde zijn, onder de ernst van verantwoordelijkheid en van rekenschap te moeten afleggen, onder de ernst, Heere, van het geplaatst zijn onder uw heilige geboden, onder de ernst van het feit dat gij de zonde bezoekt. Maar daartegenover, en dat mogen we ook horen, Heere, en dat maakt het toch ook weer tot een evangelie, gij zijt ook de barmhartige God, die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die u vrezen en uw geboden onderhouden. Heere, wilt u dat dan ook in onze harten afdrukken? En de boodschap van uw barmhartigheid, ja, maak daar zelf plaats voor in ons leven en doe het ons zien. Dat niet alleen daarin de weg der ontkoming geopend wordt, maar dat we dat toch ook zozeer persoonlijk nodig hebben. Wat zullen we zijn en wat zal er van ons terechtkomen, Heere, als we buiten uw barmhartigheid leven en buiten uw barmhartigheid sterven. Dan wordt het omkomen. O God, bind dat op ons hart. En doe ons vluchten tot uw barmhartigheden die groot en vele zijn. En doe ons hopen op dat heil en doe ons kennen die barmhartige hoge priester, de Heere Jezus Christus. En wilt gij zo uw woord, Heere, tot zegen stellen. Geef dat het gebracht mag worden in betoning van geest en kracht. Maar dat het ontvangen mag worden ook met een ontvankelijk gemaakt hart. Een hart waarin plaats voor die genade is. En wilt u ons zo verblijden, zo een gezegend uur schenken. En wilt u het maken, Heer, zo maken dat we te weten en ondervinden mogen dat u in ons midden bent. We hebben het er niet naar gemaakt. We hebben het niet verdiend, Heer, onze zonden maken ons onwaardig, onze zonden getuigen tegen ons. Wilt u ze genadig wegnemen? Wilt u verzoening doen? Wilt u kwijtschelden wat wij misdeden? En wilt u ook vanmorgen in ons midden nog bewijzen dat, al hebben we met onze zonden u vertorend en bedroefd, die zonde toch niet in de weg hoeft te staan, maar dat u daar overheen kunt komen. Ja, dat u die zonden weg kunt nemen. En dat u ondanks onze zonden toch nog wilt en kunt bewijzen dat u met ons bemoeienissen wilt hebben. Laten we dat rijk en heerlijk mogen ondervinden. Ondanks onze onwaardigheden, Heere, zegen gij alles wat op uw zegen wacht in dienst van het evangelie, in uw ganse koninkrijk. We smeken u om uw zegen hier, maar ook om uw zegen overal waar uw evangelie verkondigd wordt. Mag dat woord gebracht worden, Heere, naar de mening van uw geest. En bekwaam uw knechten ertoe en geef dat ze gesterkt tot die arbeid uw naam mogen verkondigen en dat het vrucht mag hebben, dat het zegen mag brengen en dat velen door de kracht van uw geest tot een nieuw leven mogen worden verwekt en dat uw volk en kinderen mogen worden onderhouden, Heere, dat ze mogen worden gesterkt om het pad van uw geboden te lopen, om u de Heere aan te kleven en lief te hebben, en dat zo ook in het leven van uw volk meer en meer openbaar mag komen welke God zij mogen dienen. Heere, zegen gij ook alle die het moeilijk hebben, alle die beproefd worden, alle die een weg moeten gaan, Heere, die tegen vlees en bloed ingaat. We bidden voor onze zieken en voor hen die in de weg van ziekte de moeiten van het leven ondervinden. Ook voor anderen, Heere, die langs andere wegen ondervinden de werkelijkheid van het woord van Mozes, het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Heere, laat het toch ondervonden worden dat gij een helper zijt. Ook in de dag der benauwdheid. Dat gij een God zijt die gezegd hebt, stort voor mij uit uw ganse hart. Dat we nu alles u mogen voorleggen. Alles met u mogen bespreken. Alle noden en behoeften u bekend mogen maken. En wilt gij het bewijzen, Heere, dat u het geroep hoort. En dat u in al de noden ook genadig kunt en wilt voorzien. En als uw weg zo zou zijn, Heere, en dat gebeurt toch ook, dat er moeite op moeite zal komen, dat er tegenslagen zijn, maar dat ze voorlopig ook nog niet weg zullen gaan. Als uw weg zo zou zijn, dat terwijl we misschien nu nog in voorspoed leven en nu nog betrekkelijk zonder zorgen kunnen voortgaan, maar dat het morgen of overmorgen of binnen afzienbare tijd gebeuren gaat in ons leven, dat het ook ons gaat raken en ons gaat treffen, ziekte, moeite, misschien wel rouw, verdriet. Heere, we bidden van u dat u er ons dan ook op voorbereiden wilt. En dat u het ons leren wilt. En dat moeten we toch eigenlijk leren, niet alleen en niet pas in de dagen van moeite, maar ook in de weg, in de tijden van voorspoed. Dat alles hier op aarde zo betrekkelijk en zo tijdelijk en zo vergankelijk is. En dat we dan een beter vaderland nodig hebben. Dat we de stad die fundamenten heeft moeten leren verwachten. Heere, wilt u vooral daar onze harten op afstemmen. Opdat we het hoofd mogen leren opheffen. En opdat we het mogen leren zoeken bij u. Opdat we in het besef dat we hier geen blijvende stad hebben, mogen leven met het oog op die toekomst gericht. Ach Heere, dat doet geen mens van zichzelf. En ook na ontvangen genade zullen we het niet doen. Pas dan als gij het voor het eerst of bij vernieuwing in onze harten legt. En als gij die hoop en die verwachting in onze ziel ontsteekt. Doe dat dan, Heere. En geef dat wij zo mogen leren te onderscheiden tussen de dingen die beslist noodzakelijk zijn en de dingen die op de tweede plaats dienen te komen. Dat we leren leven naar de inzetting, naar de woorden van uzelf, Heere Jezus. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen van het aardse leven, zullen u worden toegeworpen. Heere, dan heeft ons leven nut en zin en doel en inhoud. Dan is het niet te vergeefs. Maar blijven we hangen in het aardse, zoeken we toch in het vergankelijke, dan is ons leven te vergeefs geweest. O God, wij bidden van u. Eén ding is nodig, hebt u gezegd. Mogen we dat dan allemaal zoeken en betrachten. Heere, we smeken u dat gij ons genadig wilt zijn. Dat u het alles wel wilt maken. Dat u uw zegen ons niet wilt onthouden. Dat u de zonde van ons wilt weren, dat u Satan wilt schelden, dat uw woord zijn vrije loop mag hebben en dat alles geschieden mag tot eer van uw naam en tot grootmaking van uw deugden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 34ste psalm, het 6e. En het 7e vers, psalm 34, komt kinderen, hoort naar mij en houd dan uw tong in toom, 6 en 7 van 34. Gemeente, we hebben er met elkaar bij stilgestaan wat de Heere in het tweede gebod van zijn heilige wet gebiedt en verbiedt. Hij verbiedt alle eigenwillige godsdienst in de vorm van beeldendienst of op een andere manier, maar hij verbiedt het dienen van God op een manier die uit ons eigen hart en uit ons eigen bedenken voortkomt. En hij gebiedt dat wij hem alleen op zodanige wijze zullen dienen en vereren als hij dat heeft ingezet. Ook in dit opzicht heeft de Heere bepalingen gemaakt. Ik denk even aan een woord wat de Heere Jezus gesproken heeft tot de Samaritaanse vrouw toen het ging over de aanbidding van de Heere en waar moeten we aanbidden en hoe moeten we de Heere aanbidden. Hij heeft gezegd, we moeten God aanbidden in geest en in waarheid. We moeten God aanbidden zoals hij dat in zijn woord heeft vastgelegd. Dat is in waarheid. Uw woord is de waarheid. We moeten God aanbidden in, niet in uiterlijke vormen, in uiterlijke dingen, alsof we de Heere daarmee konden behagen, alsof we zijn gunst konden kopen met de hoeveelheid offers en met de hoeveelheid gebeden en al die dingen. Nee, wij moeten God aanbidden niet in uiterlijke dingen, maar in geestelijke vormen, innerlijk, in oprechtheid en waarheid, in ons hart. Zoals de dichter van de 119e psalm dat gezegd heeft, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. Wel nu, God heeft dus niet alleen geboden in het eerste gebod dat wij hem zullen dienen, maar in het tweede gebod heeft hij daar ook aan toegevoegd hoe wij hem zullen dienen. Dat staat niet aan ons te bepalen, dat heeft hij beslist. De vraag zou gesteld kunnen worden, is dat nu een belangrijk gebod? En hoe belangrijk is dit gebod? Gemeente, als wij af moeten gaan op de lengte van het tweede gebod, dan is het een van de belangrijkste geboden. Sommige geboden die de Heer in zijn wet gegeven heeft, zijn uitermate kort. Gij zult niet stelen. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Bijzonder kort geformuleerd, 4 woorden. Andere geboden zijn wat langer. Bijvoorbeeld het derde gebod waarin de Heere bepaalt dat we de naam van de Heere niet mogen ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Of het vijfde gebod waarin bepaald wordt dat we onze vader en moeder en alle die over ons gesteld zijn zullen eren opdat uw dagen verlengd worden. Het eerste gebod met een belofte, zegt de apostel ervan. Maar er zijn ook een paar geboden die bijzonder lang zijn. Het tweede is er één van en het vierde is het tweede erg uitgebreide gebod. Als we daarop zouden moeten afgaan en daaraan zouden moeten beoordelen of het belangrijk is in Gods ogen, dan moeten we inderdaad zeggen, ja zeker, de Heere heeft dat tweede gebod als een van de langste geboden in zijn wet geformuleerd. Dat heeft in ieder geval wel wat te zeggen. Tuurlijk, de Heere had kunnen volstaan met te zeggen, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. Dat was duidelijk geweest. Maar de Heere voegt er allerlei onderdelen, allerlei bijzonderheden aan toe. We mogen geen beeld maken en geen gelijkenis van iets dat in de hemel is, of dat iets van iets dat op de aarde is, of van iets dat onder op de aarde, dat onder, in de wateren onder de aarde is. En dan nog een keer heel uitdrukkelijk dat we ons voor die niet mogen buigen en dat we die niet mogen dienen. Nu, als het daarbij gebleven was, was het zeer zeker ook duidelijk geweest. Maar dan nog voegt de Heere er het een en ander aan toe. En dat maakt het toch wel zeer duidelijk dat het woord van de Heere in dit tweede gebod door hemzelf als erg belangrijk wordt beschouwd. Waarom zou de Heere er zoveel woorden aan besteed hebben? Zou het niet zijn dat in ons hart altijd weer die verkeerde neiging aanwezig is, dat we als godsdienstige mensen de Heere wel willen dienen, maar dat we dat dan eigenlijk altijd maar weer zoeken te doen op onze eigen manier. Zou de Heere die neiging in ons hart niet hebben ontdekt? In het hart met name van godsdienstige mensen die heus met hem willen rekening houden. Want we zagen, het tweede gebod wil met God rekening houden. Het eerste gebod houdt met God afrekening. Maar het tweede gebod houdt met de Heere wel degelijk rekening. Zoekt hem te dienen, maar op een verkeerde manier, op een manier die hem niet welgevallig is. Zou de Heere die neiging in het mensenhart, in het godsdienstige mensenhart, niet hebben waargenomen? Dat die trek er is, wel hem te willen dienen, maar het dan altijd maar weer te willen doen. Naar eigen inzichten en naar eigen believen en naar eigen normen. En om die neiging te bestrijden in het leven van godsdienstige mensen, heeft de Heere het zo uitdrukkelijk en zo uitvoerig aan de orde gesteld, dat wij hem alleen zullen mogen dienen op de manier die hij zelf heeft ingezet. En dit gebod is belangrijk. En dat blijkt met name niet alleen uit de lengte, maar dit gebod is belangrijk ook uit de drie dingen die we vanmorgen willen beluisteren uit de formulering van het tweede gedeelte van dit gebod. Onze catechismus wijdt daar geen aandacht aan. Onze catechismus kan ook niet aan alle dingen aandacht wijden, want dan zou dat leerboek nog veel uitvoeriger zijn geworden. Maar als we nu toch over het tweede gebod met elkaar nadenken, en als ik u over dat tweede gebod het woord van God mag bedienen, dan ligt het voor de hand dat, ook al slaat onze catechismus het dan over, wij er in de prediking wel bij stilstaan wat het betekent dat God een ijverig God is. Dat is het eerste. Wat het betekent dat de Heere de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, dat is het tweede. En wat het betekent dat de Heere barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, dat is het derde voor vanmorgen. God is, zo staat er in de toevoeging bij dit tweede gebod, een ijverig God. Hij zegt het van zichzelf: ik, de Heere uw God, ben een ijverig God. Het is niet de enige plaats waarvan de ijver van de Heere gesproken wordt. We lazen in Exodus 34 daar wat van. Ik noem u straks nog een paar andere plaatsen. Wat betekent het dat God ijverig is? U moet het woord ijverig nu niet opvatten in de zin waarin wij het meestal gebruiken. Ijverig, dat is voor ons, iemand die ijverig is, is voor ons iemand die druk bezig is. Die in ieder geval niet lui is, het tegengestelde van lui. Actief, bezig, dat is het niet. In het hele verband waarin het steeds weer voorkomt, wordt het duidelijk dat het woord ijverig hier de betekenis heeft van jaloers. God is een jaloers God. En alweer gebruik ik een woord dat voor misverstand vatbaar zou kunnen zijn, want als wij het woord jaloers gebruiken, dan heeft dat meestal een wat ongunstige klank. Hij is een jaloers jongetje. En dat is een jaloers meisje, dan bedoel je het eigenlijk negatief. Dan is het een jongetje, dan is het een meisje dat een ander wat misgunt. En dat het niet kan hebben dat een ander iets meer heeft dan hij of zij heeft. In die zin gebruiken wij het woord jaloers. Zo moet u het niet verstaan. Het is soms moeilijk om de juiste woorden te vinden. Als van God gezegd wordt dat hij een jaloers God is, dan betekent dat niet dat hij een God is die het niet kan hebben dat een ander wat meer heeft dan hij. Natuurlijk niet. Maar dan moet u denken aan dat begrip jaloezie. Dat misschien wat moeilijk te omschrijven is, maar waarin als het ware twee gewaarwordingen, twee gevoelens dooreen gemengd liggen. Wat is jaloezie? Jaloezie is een mengsel van boosheid en liefde. Jaloezie is een mengsel van toorn en liefde. Jaloezie is de onverdraagzaamheid van een tegenover een concurrent, tegenover een rivaal. Om het duidelijk te maken, en in dat licht moeten we het zien, zo gebruikt de Bijbel het, zo is het ook van God bedoeld. Als een man en een vrouw met elkaar getrouwd zijn, dan ontstaat er jaloezie bij die man als hij merkt dat zijn vrouw van een ander houdt. En dan ontstaat er jaloezie bij die vrouw als ze merkt dat haar man zijn gunsten aan een andere vrouw betoont. Want in die relatie van man en vrouw hebben die twee recht op elkaars ongedeelde en ongeveinsde liefde en volkomen hartelijke toewijding. Maar als de ontdekking gedaan wordt dat het aan die ongedeelde en ongeveinsde liefde ontbreekt, dan ontstaat er jaloezie. Want jaloezie verdraagt die rivaal, die concurrent niet. En de man die ontdekt dat zijn vrouw geen trouw betoont aan hem, die verdraagt het niet als zij van een ander houdt. En omgekeerd, die vrouw die ontdekt dat haar man ontrouw is, die voelt zich beledigd en gekrenkt en vertoornd. En tegelijk, omdat er een relatie van liefde is, spreekt in die gevoelens die het hart dan vervullen niet alleen toorn en beledigd zijn, maar dan spreekt daar tegelijk ook die nog altijd aanwezige liefde die die ander weer helemaal terug wil hebben. En u weet, de Heere gebruikt in zijn woord meerdere malen voor zichzelf het beeld van het huwelijk om aan te duiden hoe zijn relatie met zijn volk is. Hij is Israëls man. De Heere Jezus is de bruidegom, beeld uit Efeze 5. Maar als Israël nu, om even bij het Oude Testament te blijven, als Israël nu van God afhoereert, dat woord gebruikt de Heere dan, als Israël andere goden gaat dienen en zich voor andere goden gaat buigen, dan voelt de Heere dat aan als een breuk in die geestelijke huwelijksrelatie. En dan is dat in zijn taxatie geestelijke hoererij, gij hoereert van uw God af. En dat krenkt de Heere diep. Hij heeft zich aan dat volk verbonden. Uit liefde, uit soevereine, zich ontfermende liefde. En die liefde Gods, die hij aan zijn volk heeft bewezen, die hij aan zijn volk heeft verklaard, die liefde wordt door die ontrouw, door dat dienen van andere goden en dat zich buigen voor beelden van hout en steen, die liefde wordt miskend. Die liefde wordt veracht, die liefde wordt vertreden en daar vertoornt de Heere zich over. Maar omdat hij zijn volk toch nog lief heeft, schrijft hij het niet af en werpt hij het niet weg en laat hij het niet aan haar lot over. Maar omdat hij dat volk toch nog lief heeft, gaat hij er alles aan doen om dat volk weer tot zich terug te krijgen. Om dat volk van die weg van zonde tot bekering te roepen. Om dat volk te laten breken met die afgoden. Om dat volk, ik zeg het nu in de beeldspraak, om dat volk terug te halen van dat pad van de geestelijke hoererij. Om ze bij die andere mannen, die afgoden, weer vandaan te krijgen. Heel duidelijk spreekt deze taal bijvoorbeeld in de profetie van Hosea. En dan ziet u in die reacties van de Heere op de zonde van het volk. En als hij toch nog bezig is om dat volk waaraan hij nog altijd in liefde verbonden is, terug te winnen, terug te lokken, terug te nodigen. Dat mengsel van toorn en liefde, en dat is jaloezie. En zo heeft de Heere het ook bedoeld. Ik denk aan wat we gelezen hebben in het 34e hoofdstuk van het boek Exodus, vers 14, want gij zult u niet buigen voor een andere God, want des Heren naam is ijveraar. Een ijverig God is hij. En we lezen het ook in het vierde hoofdstuk van het boek Deuteronomium, om u nog een plaats uit de schriften te noemen, en u zult zien, dat staat daar precies in dezelfde context. Wacht u, dat gij het verbond van de Heere uw God, het welk hij met u gemaakt heeft, niet vergeet. En dat is het huwelijksverbond. Dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, een gelijkenis van iets dat de Heere uw God u verboden heeft. Want, en daar hebt u hetzelfde, de Heere uw God is een verterend vuur, een ijverig God. En dan nog één plaats, alweer uit het boek Deuteronomium, uit de afscheidswoorden van Mozes, als hij op het punt staat om weggenomen te worden van het volk, dan laat de Heere door hem zeggen, zij hebben mij tot toorn verwekt door hetgeen geen God is. Ze hebben mij tot toorn verwekt door hun ijdelheden. Daar hebt u dat ene element van de jaloezie, toorn. Ik dan zal hen tot ijver verwekken door degene die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken, want een vuur is aangestoken in mijn toorn en zal branden tot in de onderste hel en zal het land met zijn inkomst verteren en de gronden der bergen in vlam zetten. Dat element van de toorn vermengd met het element van de altijd nog bestaande, zij het gekrenkte, zij het vertrapte, zij het verachte, maar toch gebleven liefde voor dat volk. Dat is jaloezie. Dat is bedoeld als de Heere zegt, ik de Heere uw God ben een ijverig God. En dan verdraagt de Heere het niet als een volk bij hem vandaan loopt. Als zijn volk andere goden dient, als zijn volk zich voor gesneden beelden buigt en die aanbidt, als zijn volk op een eigenwillige, eigen gekozen manier de Heere denkt te kunnen behagen. Inderdaad, in dat opzicht is de Heere een onverdraagzaam God. Maar u zegt, maar de Heer is langmoedig, hij is verdraagzaam, dat is hij. Dat laat de schrift ons ook zien. De Heer is groot van geduld. De Heer is groot van verdraagzaamheid. Maar wat kan de Heer soms een geduld hebben? Als wij geen geduld meer hebben, als wij de ontwikkelingen van de zonde en de ongerechtigheid zien in een volk, in een wereld of in een persoonlijk mensenleven, dan zouden we zeggen, God moest er een eind aan maken, de Heere moest ingrijpen. En dan is de Heere alsmaar langmoedig en alsmaar geduldig. Wat kan de Heere soms veel verdragen in een mensenleven? Hebben u daar wel eens verwonderd over gestaan, over de verdraagzaamheid Gods ook in uw leven? Als de Heer nou eens eerder afrekening gehouden had, dan was ons lot voor eeuwig beslist. Als de Heer in het leven van hen die onbekeerd voortleven nu eens afrekening gehouden op hun 20ste jaar. Oh, wat zouden er dan velen allang in de hel zijn geweest. Nu heeft de Heer nog in zijn langmoedigheid gespaard, ook toen we de 20ste levensjaar passeerden. En misschien bent u al in uw 40ste of in uw 60ste levensjaar en u leeft nog altijd zonder de Heer. En nog altijd is hij verdraagzaam en langmoedig. O, parasiteer er niet op. Ga er niet vanuit dat het zo blijft. Want er is een grens aan de langmoedigheid Gods. Er is een grens aan het geduld van de Heer. En als hij tot bekering roept en wij laten hem roepen en we laten zijn woord voor wat het is, dan komt er toch een moment dat de Heere afrekening gaat houden. En dat wordt het in het leven van Gods kinderen wel eens een wonder. Dat is als ze inderdaad tot bezinning, tot waarachtige bekering mogen komen. Het voor hen wel eens een wonder wordt dat de Heere niet eerder in hun leven hun zonde en ongerechtigheden heeft willen bezoeken. Maar dat hij in zijn langmoedigheid hun genadetijd nog heeft verlengd. En dat toen het moment aanbrak dat ze de Heere mochten leren vrezen. O, als God een jaar of 2 jaar eerder was gekomen om de zonde te bezoeken. Dan was het moment van de bekering en van de terugkeer tot God ook nooit aangebroken. En dat maakt het een wonder van genade dat de Heere langmoedig is. Dat is waar, die kant laat de schrift ook zien. Maar de schrift laat ons ook zien, onder andere hier in het woord van onze tekst, dat God ook een onverdraagzaam God is. Als het gaat om andere goden, als het gaat om de verhouding van hem tot zijn volk, al is het ook alleen nog maar de verbondsrelatie, dan zal de Heere de ongerechtigheden niet gedogen. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, zegt hij. En als een volk denkt dat ze hun de eer toch aan anderen kunnen geven en besteden, dan zullen ze het weten. Dan zullen ze weten dat God een ijverig God is. En zoals Mozes eraan toevoegt, een verterend vuur. En gemeente, dat is als argument toch wel duidelijk, nietwaar? Om te laten zien dat dat tweede gebod een belangrijk gebod is. Goed, laten wij dan die woorden die de Heere hier spreekt op al de geboden betrekken. Laten we ze betrekken op heel de goddelijke wet. De Heere is een ijverig God. Maar het wordt dan toch met name bij het tweede gebod gezegd. Dat eigenwillige godsdienst veroordeelt. Dat alles veroordeelt wat van God en van zijn woorden afwekt. Eigenwillige godsdienst, die een weg wil gaan, wel van dienen van de Heere, maar op onze eigen manier. Een vormendienst, een godsdienst aan de buitenkant, en dan denken dat de Heere daar tevreden mee is. Ja, het is een belangrijke zaak, wat de Heere hier aan de orde stelt, in het tweede gebod. En dat blijkt ook uit tweede wat ik u vanmorgen voor wil houden, dat de Heere hier zegt dat hij de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die hem haten. Dat is wel sterk uitgedrukt, vindt u niet? Ik betrek het weer eerst even op het tweede gebod, want in verband daarmee wordt het gezegd. Zij die beelden dienen, zij die God dienen op hun eigen gekozen, eigenwillige manier, worden hier genoemd degenen die God haten. Zo legt de Heere dat uit. Kunnen we zeggen, ja, maar dat is zo, doodslag is veel erger dan zonde tegen het tweede gebod. Ja, maar dat geldt niet, onze inzichten beslissen hier niet. De Heere noemt datgene wat overtreding van het tweede gebod is, een uiting van onze haat tegenover hem. En wat zal God doen? Hij zal dat kwaad, zo staat hier, bezoeken, die de ongerechtigheid der vaderen, de misdaad der vaderen, bezoek aan de kinderen. God komt die overtreders van zijn wet dus een bezoek brengen. En dat zal een bezoek zijn in zijn toorn. Dat zal een bezoek zijn waarbij hij oordeel meebrengt, omdat hij gekrenkt is. Voelt u wat dat wil zeggen? Dat de zonde, welke zonde dan ook, nooit ongestraft blijft. Wij denken wel eens, och, de Heere ziet dat wel door de vingers. Zo leven we tenminste, en daarom zondigen we zo makkelijk. Maar de zonde wordt niet door de vingers gezien. We kunnen het onszelf vergeven, en we kunnen er overheen leven, en we kunnen het uit onze gedachten wegbannen. En we kunnen ons geweten geruststellen. Maar de Heere zegt, en hij blijft zeggen, is een altijd geldende wet, dat hij de misdaad bezoekt. Dat de zonde die tegen hem, dat is de allerhoogste majesteit, bedreven is, door hem wordt gezien, wordt geteld, wordt gewogen, wordt bezocht. Verstaan we dat? We zijn aan de termen gewend, nietwaar? Het hoor je elke zondagmorgen lezen. 52 keer in het jaar, dat de Heere de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen enzovoort. De termen, de uitdrukkingen zijn zo vertrouwd, zijn zo bekend, maar er is geen mens die er meer van schrikt. Er is geen mens die er van onder de indruk raakt. Beseffen we het nog, gemeente, dat God een jaloers God is, jaloers op zijn eer? Beseffen wij het, dat wij de wet des Heren geschonden hebben, al de geboden, ook het tweede? Beseffen we dat we aan de Heren onthouden hebben waar hij recht op heeft? Beseffen we dat we nu een bezoek van de Heren kunnen verwachten? Beseffen we dat dat bezoek van de Heren dat we kunnen verwachten ons geen goed maar kwaad zal brengen? En dan bovendien, en dat wordt hier ook gezegd, de Heere bezoekt de zonde niet alleen aan de vaderen, maar hij bezoekt de zonde ook aan het nageslacht, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die hem haten. Dus aan de kinderen, aan de kleinkinderen en aan de achterkleinkinderen. Dan heb je al de vier geslachten benoemd. De vaderen, de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Dat staat hier toch. Derde en vierde geslacht. En daar gaat God de zonde aan bezoeken. Maar iemand zegt, dat is toch niet eerlijk? Wat kunnen die kinderen, die kleinkinderen, die achterkleinkinderen eraan doen? Is het billijk als die nageslachten gestraft worden om de zonden van de vaderen? Nee, dat staat er niet. Als u die conclusie trekt, dan trekt u een haastige conclusie, een te haastige conclusie. Er staat niet dat die nageslachten gestraft worden om de zonden van de vaderen. De Heere zegt niet, als de vaderen zondigen, dan zullen de kleinkinderen en de achterkleinkinderen dat ook nog een keer bezocht krijgen. Dat kan er niet staan, want dan zou de Heere in strijd zijn met zijn eigen woord. Ik denk aan wat we lezen in het boek Ezechiël in het 18e hoofdstuk, waar de Heer uitdrukkelijk zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid van de vader, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid van de zoon, maar een ieder zal om zijn eigen zonden sterven. Dat heeft de Heere gezegd. Dat kan in het tweede gebod niet anders geformuleerd worden. Daar kan niet iets staan wat daarmee in strijd is. Als de Heere in Ezechiël 18 zegt, de ziel die zondigt zal om zijn eigen zonde sterven, en de zoon zal niet sterven omdat hij de zonde van de vader draagt, en omgekeerd ook niet, dan kan de Heere in het Exodus 20 in het tweede gebod niet bedoelen dat dat wel zo zou zijn. Gemeente, wij zijn wel verbonden met ons voor- en nageslacht. We zullen het zien. Maar als het gaat om het oordeel Gods, dan komt dat over onze persoonlijke zonden. En als wij moeten sterven om onze zonden, dan zullen we om onze persoonlijke zonden sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wat bedoelt de Heer dan in het tweede gebod? Dit. Als God zegt dat hij de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die hem haten, dan bedoelt de Heere dit: als een mens tegen God zondigt, dan vertrekt de genade Gods uit dat gezin. Als een vader of een moeder tegen God zondigt, ik blijf even bij het tweede gebod. Door wel de Heere te blijven dienen, maar op een eigenwillige manier, dan gaan ze daarin hun kinderen voor. En dan zal dat voorbeeld, dat verkeerde voorbeeld, niet nalaten op die kinderen invloed te hebben. Die nemen dat voorbeeld over en op hun beurt doen die het nog weer een keer een beetje minder precies en minder strikt, en hun kinderen nemen dat nog verkeerdere voorbeeld over. En op den duur is het hele nageslacht het derde, het vierde lid van de dienst van de Heere vervreemd. En dat het zo bedoeld is, laat de Heere zelf zien door ons iedere keer in de boeken der koningen het voorbeeld van Jerobeam voor te stellen. Jerobeam, u herinnert zich dat van vorige week, die de kalverendienst in Bethel en in Dan ingevoerd heeft. En van hem staat geschreven, en dat is het iedere keer terugkerende refrein dat aan zijn naam wordt toegevoegd, die Israël zondigen deed. Hij gaf het voorbeeld. Hij zette de weg uit. En het volk ging gewillig achter hem aan. En ze wandelden in zijn voetsporen. En als dan straks na jaren de ballingschap komt, is het dan omdat dat volk de zonde van Jerobeam draagt? Wordt dan de zonde van die eerste koning van het tienstammenrijk aan hen bezocht? Nee, dan worden hun eigen zonden aan hen bezocht. En die zonden zijn dezelfde als de zonden van Jerobeam. Want ze gingen in zijn wegen en ze volgden zijn voorbeeld. Maar om hun eigen zonden gaan ze straks in gevangenschap. Als een zondaar sterft onder het oordeel Gods, dan gebeurt dat om zijn eigen zonden. En wat hebben de vaders daarmee te maken? Nou, die namen het initiatief, die zetten het voorbeeld, die wezen de weg. En de kinderen gingen achter de vaders aan op dat verkeerde pad. En ze volgden dat verkeerde voorbeeld. Heel concreet, als vader of moeder op een eigenwillige manier de Heere denken te kunnen dienen. Bijvoorbeeld door ervan uit te gaan dat je met de godsdienst een heel eind komt en met het uiterlijk dienen van de Heere. Dan volgen de kinderen dat voorbeeld, uitzonderingen daar gelaten. En dan gaan die nog sterker denken dat je op zo'n vormelijke manier met uiterlijke dingen de Heere kunt behagen. Als een vader of een moeder of beide de gewoonte gaan aannemen, dat is ook een vorm van eigenwillige godsdienst, om met wat minder precies leven, met wat minder stipt gehoorzamen, met wat minder betoonde trouw ook in de kerkgang en in de schriftlezing te kunnen volstaan, dan volgen de kinderen dat voorbeeld. Als ouders het met de kerkgang en met trouw in het opgaan naar Gods huis niet al te nauw nemen, dat ze best eens een keer om allerlei redenen kunnen overslaan, nou volgen de kinderen dat voorbeeld vanzelf. Uitzonderingen daar gelaten, maar dan zijn de uitzonderingen ook uitzonderingen. Maar het normale patroon is dat de tweede lid, de tweede geslacht, het pad van de eer van de vaderen gaat en het derde geslacht volgt in dat pad nog veel duidelijker. En wat weten de achterkleinkinderen er dan nog van? Weet u hoe heidendom ontstaat? Weet u hoe het komt dat ons Nederlandse volk in het heidendom teruggezonken is? Niet omdat de generatie van vandaag in één keer overal mee breekt, maar omdat drie generaties terug de mensen al langzamerhand begonnen te breken. Waarom is er kerkverlating? Omdat een hoop jongelui het gewoon niet zo als belangrijk als noodzakelijk zien in het leven van hun ouders. Want bij die ouders is het ook niet diep. Daar is het ook geen zaak van het hart, daar hangt het er ook maar bij. Daar is het ook alleen maar praat, daar komt het ook alleen, gebeurt het ook alleen maar als het zo uitkomt. Als godsdienst geen zaak van het hart meer is, en als daarom de wandel ook niet meer een wandel in nauwgezetheid is, in liefde tot en toewijding aan de dienst des Heren, verbaas u er dan niet over als de generaties van vandaag de dag het laten afweten? Verbaas u er niet over als u dat in uw eigen gezin ook tegen gaat komen? Als uw godsdienst zo is. Als uw dienen van de Heere alleen maar vorm is, wat verwacht u dan dat uw kinderen zullen doen? Als u in de praktijk van uw leven betoont dat deze wereld voor u belangrijker is dan het koninkrijk der hemelen, en dat u dat woord van de Heere Jezus niet u aantrekt, zoekt eerst het koninkrijk God, verwacht u dat uw kinderen het dan wel gaan doen? Serieus? Verwacht u dat ze ei uit zichzelf, zonder een consequent, een eerlijk, een oprecht, godvrezend voorbeeld de Heere zullen dienen? Verwacht u dat? Verwacht het niet. Uw voorbeeld heeft invloed. Uw verkeerde voorbeeld heeft invloed. En wat bij u nog allemaal net zo'n beetje kan, dat zal bij de kinderen straks allemaal minder worden. Het gaat van kwaad tot erger. Dat is het hellend vlak. Ja, maar er zijn ook voorbeelden. In de Bijbel zelfs, dat het anders gaat. Van Samuel lezen we dat, hoewel hij toch een ernstig man was, een godvrezend man, onder de aanroepers van Gods naam gerekend werd, dat zijn zonen niet in zijn wegen wandelden. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Zoals je naar de ene kant uitzonderingen hebt, heb je naar de andere kant ook uitzonderingen. Maar het aantal zonen en dochters dat niet in de wegen des Heren wandelt, is uit de huisgezinnen van de Eli's groter dan uit de huisgezinnen van de Samuels. Begrijpt u? De Eli's, die hun kinderen niet eens zuur aanzien als ze wat kwaad doen. De Eli's, die er geen moeite en narigheid in huis voor over hebben. De Eli's, die die kinderen maar laten gaan, ook al houden ze soms hun hart vast waar het terecht moet komen. Die Eli's, die komen vaker voor dan de Samuels, die het dan helaas ook wel eens moeten aanzien dat hun kinderen niet in hun wegen wandelen. En dat bewijst dat genade geen erfgoed is. Je kunt genade niet als de zonde van Adam overlaten erven door je kinderen, dat niet. De ongerechtigheid van Adam voortplanten in je kinderen, maar de gerechtigheid van Christus niet. Want een ieder zal om zijn eigen zonde sterven. En een ieder zal ook in zijn eigen weg, in de personenbeleving van de persoonlijke verantwoordelijkheid en in de weg van persoonlijke bekering de Heere leren kennen. Maar het is van ontzaggelijk belang welk voorbeeld de kinderen daarbij hebben. O gemeente, laten wij dat bedenken in het licht van wat de Heere hier zelf zegt. En het werd ons elke zondagmorgen al voorgehouden. En nu komt het op een aparte manier heel concreet toegespitst eens een keer naar ons toe. God bezoekt de misdaad van de vaderen aan de kinderen. God bezoekt de ontrouw, de vergeetachtigheid, de onverschilligheid, de laksheid, de traagheid. En wat voor misdaden er dan ook bij de ouders zijn aan de kinderen. En aan de kindskinderen en aan de achterkleinkinderen. Daarom het is zo geweldig belangrijk persoonlijk de Heere te mogen kennen en in de waarachtige vreze des Heeren te mogen leven. En het dan zo ook te mogen voorleven. We zijn er niet als we de kinderen nou en dan eens een plicht voorhouden. En eens een woord van waarschuwing geven en zeggen, nee hoor, dat mag je niet doen. En het daarbij laten. We zijn er niet als we ze een aantal bepalingen meegeven. En nooit eens zeggen waarom die bepalingen er zijn. Die aansporingen en die waarschuwingen. Maar het zal gaan om het waarachtige leven in de vreze des Heren. Om het wandelen in de inzettingen Gods. En wat is het dan een verantwoordelijk werk om kinderen te hebben?
kinderen op te moeten voeden, groot te moeten brengen. Wat zijn een hele hoop ouders, lichamelijk en seksueel, misschien best in staat om kinderen te krijgen. Maar wat zijn ze slecht, erbarmelijk slecht, toegerust tot de taak van de geestelijke opvoeding. En ze maken zich er helemaal niet druk om ook. Hoe gaan we onze kinderen voor? Hoe staan we er zelf voor? Wat is onze godsdienst? Wat is ons omgaan met het woord van de Heere en met de dienst van de Heere? Wat is ons gebedsleven? Wat is onze begeerte om de Heere te zoeken? Is het echt een zaak van het hart? Leeft het? Ouders, laat ik het u vanmorgen in de eerste plaats op het hart binden. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En als u dat zelf doet, dan kunt u het ook uw kinderen adviseren, of niet? Dan kunt u zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Maar als u dat zegt en uw kinderen zeggen tegen u, doet u het zelf en je doet het zelf niet, wat hebben je woorden dan voor kracht? Kom, ga met ons en doe als wij. En als je kinderen dan zeggen, pa, waarom zat u daar die hele avond naar die voetbalwedstrijd te kijken? Wat heeft het dan nog voor nut? God bezoekt de misdaad van de vaderen aan de kinderen. In het derde en in het vierde geslacht, degene die hem vrezen. Maar ook de andere kant. Want de Heere laat het niet bij dit woord alleen. Hij stelt daar in het zesde vers tegenover en doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Dat ook. Er staat bij dat tweede gebod een ontzaggelijk ernstig woord van waarschuwing. Maar er staat bij dit tweede gebod ook een geweldige belofte. Een belofte voor hen die de Heere lief hebben, die in gehoorzaamheid zijn geboden onderhouden. Wat wil dat zeggen? Dit, dat de Heere ook zijn zegen verbindt aan een wandel in zijn wegen. Waar dan een gezin is, waar dan een vader en een moeder is, waar de dienst des Heeren hoog genoteerd staat. En waar ze de Heeren waarlijk zoeken te vrezen naar zijn eigen inzettingen. En waar geleefd wordt in het besef, één ding is nodig. Waar zo gezocht wordt om in de wegen des Heeren te gaan en de Heeren te dienen en waar de Heeren benodigd wordt. Daar zal ook ondervonden worden dat de Heere zijn barmhartigheden wil bewijzen. Dan mogen die kinderen als het ware leven in een sfeer van de genade Gods. Daar mogen ze worden opgevoed bij en in het licht van het woord van God. Daar mag iets worden gezien van de waarachtige vrezen des Heeren. En dat zal niet nalaten invloed uit te oefenen. De Heere zegt dat hij dat wil doen aan duizenden. Nee, niet duizenden geslachten. Hij heeft het over het derde en het vierde geslacht, degene die hem haten. En dan heeft hij het niet over duizenden geslachten. Nee, nu wordt het persoonlijk. Duizenden. Duizenden personen, duizenden individuen. Want het wordt persoonlijk geleerd wat de barmhartigheid is. En daarom zei ik, er is geen automatische verbinding tussen de vrezen Gods in de vaderen en in de kinderen. Het wordt persoonlijk geleerd en beoefend. Kijk maar weer, nu belichten we het voorbeeld van een andere kant. Denk maar weer aan Samuel. Het geloof van Samuel redde zijn jongens niet. Ze gingen er tegenin. Ze keerde zich ervan af. En een godvrezende moeder kan met haar godsvrucht haar kind niet redden. Daar is het te persoonlijk voor. Maar wel dit, dat als de Heere werkelijk gediend en gevreesd wordt, er als dat de begeerte, de lust, de uitgang van het hart bij de ouders is, dan mogen we van de Heere verwachten dat hij zich niet onbetuigd wil laten. Wat staat er in Spreuken 20 vers 7? De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid. Wel gelukzalig zijn zijn kinderen na hem. Ja, maar Samuel dan, gemeente, dat gebeurt. Maar dan zeg ik daartegenover, de stokbewaarder dan, die zich verheugde dat hij met zijn hele huis aan God gelovig geworden was. En Lydia en Cornelius, de Heere maakt dat waar. De rechtvaardige wandelt steeds in zijn oprechtheid. Welgelukzalig zijn zijn kinderen na hem. En daar mag het godvruchtige hart van een vader en moeder wel eens op wijzen. En dan mogen we de Heere wel eens mee aanlopen. Heere, u hebt ons kinderen gegeven. En die kinderen, zo beleiden we het, zijn in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Maar u hebt gezegd, Heere, dat u barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die u vrezen. En als het dan de oprechte keuze en begeerte van de ouders mag zijn aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen, dan mag er ook met vrijmoedigheid gevraagd worden: Heere, werk in mijn kinderen. En dan hoef je niet te vragen: Heere, werk in één van mijn kinderen als u er vier hebt. Maar dan mag u vragen: Heere, werk in de harten van al mijn kinderen. Duizenden dergenen die hem lief hebben. En dan hoeven we er niet één over te slaan. Ook die weerbarstige niet, waarvan we misschien wel eens denken, nou, die is buiten het bereik van elk woord van vermaning en buiten het bereik van elk woord van waarschuwing. En die schudt alles af. En die is onvatbaar en ongrijpbaar geworden. Sluit die in het gebed er ook maar bij in. Want één wenk van Gods alvermogen en het meest onbuigzame hart is gebogen. En de meest onwillige is gewillig. En dan gaat het er toch om, en dat moeten wij leren in ons leven. En dat moeten onze kinderen leren. Jongens en meisjes, mag ik dat nou ook speciaal tegen jullie zeggen? Dan gaat het erom dat wij de barmhartigheid Gods leren kennen. Kijk, daar gaat het over in dit woord uit het tweede gebod. Hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Wat is barmhartigheid? Dan moet u eens vragen aan een arme zondaar. Dan moet u eens vragen, ik denk aan een voorbeeld uit de Bijbel, aan die tollenaar die naar de tempel ging in de gelijkenis van de Heere Jezus. Die man die zich zo schuldig voelde, die in eigen ogen verloren was, die gezondigd had tegen de Heer en die niet wist hoe het goed moest komen. Die het ook zelf nooit goed kon maken. Hij zag zijn zonden en die zonden wogen op zijn ziel. En hij voelde zich vuil en onrein en verdorven. En hij wist niet vanuit zichzelf hoe dat allemaal veranderen kon. En toen ging hij naar de tempel. Toen zocht hij het in Gods huis. En hij ging in gebed. Oh nee, hij had geen plaatsje vooraan uitgekozen, want daar was hij niet voor geschikt. Daar voelde hij zich niet thuis. Achteraan, zo ver mogelijk, achter in de tempel. En daar stond hij, als een beschaamd mens. Schuldig in eigen ogen. Hij kon niet wegblijven uit de tempel en hij durfde er eigenlijk ook niet te komen. Want om nou als zo'n verdorven zondaar voor het aangezicht van de heilige God en in het huis van die heilige God te komen, dat kon toch eigenlijk niet. En toch is hij er. Maar hij schaamt zich voor de mens, hij schaamt zich voor God. En gelukkig dat de mensen niet weten wat er allemaal in zijn hart leeft. Gelukkig dat de mensen alleen maar weten dat hij tollenaar is. En dat hij in dat opzicht niet deugt, dat hij wel eens gestolen heeft. Maar als die mensen zouden weten alles wat er in zijn hart leeft en al de ongerechtigheden, dan zou die helemaal een uitgeworpene zijn. Dan zou niemand naar hem om willen kijken. En hij schaamt zich voor God ook. En daarom kijkt hij naar beneden. Durft zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Slaat zich op de borst. Moest aan zo'n man vragen, wat is nou barmhartigheid? Hij zegt, dat is nou juist datgene wat ik nodig heb. Barmhartigheid. Dat God zich over mij ellendige, schuldige, verloren zondaar zou willen ontfermen. Dat ik die het waard ben om door de mensen, maar vooral ook door God voor altijd te worden weggedaan, toch nog ondervinden mag. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Dat is het enige waar die man nog hoop op heeft. Als God dat zou willen doen, dan kan het nog goed komen. Als de Heere nog barmhartigheid zou willen betonen. Als hij toch nog aan hem zou willen denken. Als God hem uit de ellende zou willen verlossen. Als God hem genadig zou willen zijn en zijn schuld zou willen vergeven. Dan zou er nog redding voor hem zijn, maar anders is het verloren. Barmhartigheid, als een mens nood, geestelijke nood gaat kennen. Als die aan het eind komt, als die zo ver komt dat hij net als die tollenaar op zijn borst slaat en zegt, God, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan is genade en barmhartigheid het enige waar je nog houvast aan kunt hebben. Als dat er zou zijn, als God dat zou willen geven, dan komt het nog goed. Maar anders ben ik voor altijd verloren. Dan betekent geld niks meer. Dan betekent de naam op deze aarde niks meer. Dan betekent het helemaal niets meer wat je op deze wereld bereikt hebt. Als God je in de schuld brengt en je laat weten en laat ondervinden dat je een zondaar bent, dan kun je met geld en met naam en met eer en met positie en met van alles en nog wat niets meer bereiken. Wat heb je dan nodig? Barmhartigheid. Barmhartigheid bij God vandaan. In het uur van sterven en in het uur van voor God te moeten verschijnen, dan heb ik barmhartigheid nodig. En dat is het wat de Heere belooft. Aan gevallen kinderen van Adam, aan ouders en hun kinderen. Hij doet barmhartigheid. Is er plaats voor in uw leven? Is het dat waar uw hart naar uitgaat? Is het dat waar uw ziel naar hongert en dorst? Barmhartigheid van de Heer, nu, die is er. Ruim, rijk, vrij. Hij doet barmhartigheid aan 2 of 3, nee, aan duizenden. Voor een ieder die zich tot hem wendt, met zijn zonden en ellenden. Voor een ieder die hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Duizenden, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. We zingen Psalm 115, het 7e vers.
Thank you.
Heere, we zeggen uw grote en heilige naam ootmoedig dank voor wat u ons geschonken hebt, ook in de verkondiging van uw woord vanmorgen. Een woord dat ons wakker bedoelde te schudden, Heere, als we toch weten en horen dat gij een ijverig God zijt, die de misdaad niet ongestraft laat, maar die bezoekt en dat gaat zelfs door in de geslachten. Heere, wat is dat dan inderdaad anders dan een woord dat ons probeert, dat ons bedoelt wakker te schudden, dat ons tot bezinning wil roepen, dat ons tot bekering wil roepen. Maar ook dat woord, die belofte, dat u barmhartig zijt en dat u barmhartigheid doet en dat onbeperkt en onbegrensd en ieder Heere die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. O God, wil dat ook geven als een woord van bemoediging en vertroosting en aansporing. Nu hebben we tegen u gezondigd, Heere. Er is niemand die zeggen kan dat hij rein is. Er is niemand die zeggen kan dat hij zonder zonde is. We hebben tegen u gezondigd. Laten we het erkennen met smart en met schuldbewustheid. En toch roept u ons tot uw barmhartigheid. En toch breidt u uw handen uit tot een tegensprekend volk. En toch zegt u het, wendt u tot mij toe. En wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God. Ik ben een barmhartig en een genadig God. Heere, mag het woord van vandaag zegen brengen. Mag het vrucht dragen in bekering en in geloof. Voor het eerst of bij vernieuwing. En geef gij ons door de werking van uw geest te ondervinden dat uw woord levend en krachtig is. Hoor ons, Heere, in de vergeving van al onze zonden. Om der wille van uw barmhartigheden die vele zijn. Amen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, het zesde vers. Vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.